Vanmorgen wil ik met jullie gaan nadenken over de onvergelijkbare grootheid van God. En dat wil ik gaan doen naar Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. Jesaja 40, vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbreedte gevat, of de bergen gebogen in een baag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heer gepeild, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd, dat is overleg gehad, dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. En zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan de emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heeft de eilanden op als fijn stof, de Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, zij worden beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld en de edelsmid overtrekt het goud. Het smeet de zilveren kettingen voor. Wie de arm is voor een heffoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kunnen vakman voor zich uit om een beeld te vervagen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekend gemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt, die troont boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant. Ja, zij zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen tronk wordt nog niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren. En de storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of van wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leven voltallig tevoorschijn brengt, ze allebei namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heer geborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. Het thema van de preek is de onvergelijkbare grootheid van God. En ik wil vanmorgen met je gaan nadenken over drie dingen. In de eerste plaats, dat God de alleen wijze is. Dus God is de enige die wijs is. In de tweede plaats is God onvergelijkbaar groot. En in de derde plaats is hij niet te doorgronden. Dus God is de alleen wijze. En dat zien we in vers 12 tot en met 14. Hij is onvergelijkbaar groot. Dat zien we in vers 15 tot 25. En God is niet te doorgronden. En dat zien we in vers 16 of 26 tot 31. Een vriend van mij die zat vorig jaar een aantal maanden op Malta en ik had besloten om daarheen te gaan. En ik had het jaar daarvoor al een ticket geboekt, want het was toen goedkoop. Dus dan laat ik die ticket boeken, dan heb ik die. En dat is allemaal geregeld en gepland. En een paar dagen voordat ik weg ging, kreeg ik een beetje warm. Ik heb nooit vliegangst gehad, maar toen had ik het wel. En ik dacht, help, hoe gaat dit avontuur aflopen? Waar ik normaal zonder na te denken in een vliegtuig stapte en op vakantie ging of iets anders ging doen, zat ik daar nu een beetje mee en ik dacht, hoe gaat dit aflopen? Ik dacht, nou, ik moet maar gewoon op God vertrouwen en dan denk ik dat het goed komt. Maar goed, ik ging wat meer met mijn vertrouwen aan de slag. En ik kon de afloop van die vliegreis steeds meer peilen. En ik dacht, ja, help, is het wel, is het niet. Je gaat weg. Je weet niet of je terugkomt. En als het fout gaat, dan gaat het goed fout. En het is uiteindelijk natuurlijk goed gegaan, maar die vliegreis is voor mij heel kostbaar geworden. Vooral de terugweg, want ik was in slaap gevallen en ik zat bij het raam. En op een gegeven moment werd ik wakker. De piloot was het aan het vertellen en ik werd er wakker van. En hij wees ons, of hij zei eigenlijk, nu moet eigenlijk even uit het raam gaan kijken. Want we vliegen nu over de Alpen en er is daar één bergtoppenmassa die besneeuwd is met sneeuw. En dat is mooi om te zien. En ik zat daar bij het raampje en mijn bijbel lag voor me op de plankje van de stoel. En God bepaalde mij daar bij Jesaja 40 en bij een aantal dingen uit Job. En God bepaalde mij daar bij zijn grootheid. En ik zat daar 10, 12 kilometer hoog en je kijkt naar beneden en je ziet die bergen en de sneeuw en bergtoppen. En het zijn plaatsen waar waarschijnlijk nooit mensen geweest zijn. Ik dacht, oh ja, dat is God. Ik zit hier in dat aluminium vliegtuigje. Ik stel niet zoveel voor. En het is God die mij beschermt. En uiteindelijk eindigde ik bij de zin uit Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? En je herkent pas wel die uitspraak als mensen zeggen, ja, vertrouw maar gewoon op God. En dat zeggen we vaak tegen elkaar. En dat bedoelen we heel liefdevol. En dat is goed om te zeggen. Dat moeten we ook zeggen bij elkaar. En dan krijg je soms misschien zo'n kaartje met Jesaja 40 vers 31. Wie de Heer verwacht, zullen hun kracht vernieuwen. En denk je, ja, nou, dat is mooi. Maar dat lukt mij niet zo. En het probleem waar we dan tegenaan lopen, is dat we eigenlijk aan de slag gaan met ons vertrouwen. En met ons verwachten, in plaats van met hem die we moeten vertrouwen en met hem die we moeten verwachten. En eigenlijk is het een beetje onpastoraal om zo'n kaartje te sturen met alleen Jesaja 40 vers 31, want God spreekt hier, Jesaja spreekt hier. En wij sturen dan vers 31 naar iemand en zeggen, joh, dit is mooi voor je. Terwijl Jesaja heeft een hele uiteenzetting gegeven van wie God is en dan zegt hij maar wie die Heer verwachten. Die zullen hun kracht vernieuwen. En toen ik dit hele hoofdstuk in dat vliegtuig eens doorgelezen had. En nog eens een keer. En nog eens een keer. Dacht ik, ja. Als je het zo bekijkt. Is het iets minder moeilijk om te vertrouwen. En is het iets minder moeilijk om te zeggen. Hé, ik verwacht God. Want ik heb daar gezien wie hij is. En wie ik zelf ben. En dan liggen de dingen soms net iets anders. En dan ga je de dingen anders bezien. En Jesaja begint hier in vers 12 eigenlijk met vragen stellen. Ik vind het mooi, vers 12, dat zijn vijf vragen. En uit die vijf vragen blijkt dat God eigenlijk de enige is die wijs is. Dat God de enige is die een niveau van wijsheid heeft boven alle niveaus van wijsheid die je op deze wereld kan vinden. De niveaus van wijsheden en inzichten van mensen ver overtreft. En niet een beetje, niet al zeggen, nou, het is net iets meer. Maar hij overtreft het ontzettend ver boven iedereen. Maar God weet alles. Misschien moet je daar vandaag eens even heel goed voor jezelf, heel diep bij stilstaan, dat God alles weet. Alles. Van hier, in deze bovenzaal in Brugge, aan de uiteinde van de aarde, daar weet God alles van. En God wordt niet overspannen of burn-out vanwege al die informatie die tot hem komt. En wat hij gewoon weet. Soms dan denk je, oké, ik heb nou genoeg gehoord. Ik ga het even allemaal rustig tot me door laten liggen en daar zo over nadenken. Ik heb geen behoefte aan nieuwe dingen. God weet het allemaal. Hij weet alles van gisteren. Hij weet alles van vandaag. Hij weet alles van morgen. En dat is belangrijk om dat te weten en dat te beseffen. Want voordat we tot hem komen om iets te zeggen, weet hij het al. En als je zegt, ja, is het dan interessant dat ik het nog ga zeggen tegen God? Zeker. Moet je vooral blijven doen. Maar wat ontspanning dat God het al weet. En dat als ik mijn probleem bij God breng, dat God het al weet. En God ook al weet hoe hij het gaat oplossen. En God zit nooit met de hand in het haar. En dat hij denkt, help, waar komt Henk? En hij vertelt hem dit, en wat moet ik hier nou mee? Dat kunnen we soms met elkaar hebben. Dat je iets hoort en denkt, wat ga ik hier nou mee doen? Dan zit je met je hand in het haar. En daar heeft God nog nooit last van. Want God is wijs. Hij weet alles. En God heeft alle inzichten. Onze kennis gaat tot een bepaald punt. En je kunt van één gebied heel veel afweten. En iemand weet van heel veel gebieden een beetje. Maar je kunt nooit alles weten. En God weet alles. En God gaat dat vandaag door vraag en antwoord aan u en mij laten zien. God stelt hier zijn vraag. Hij stelt 5 vragen in vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt, maar dat kun je beter maar niet gaan doen. Ik ben opgegroeid aan de zee. En je kunt je als kind verbazen over de watermassa die je daar ziet. En dat is dan alleen maar wat mijn blik kan zien, voor zover ik kan reiken. En als je dan rechtdoor kijkt, zie je alleen maar zee. Dat is alleen maar water. En God heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten. God weet hoeveel water er in alle zeeën en rivieren en in de Maas en de Waal die bijna, waar het er bijna uitkomt, God weet het. Het is voor God niet verborgen. Het is voor God niet ver weg of onbekend. En bij het opmeten van de hoeveelheid water is er spreekwoordelijk geen druppel door zijn vingers geglipt. Als je hierover nadenkt, wie heeft de water met de holte van zijn hand opgemeten? Als ik het ga proberen met het kommetje hier, dan wordt 1 waterpalet. Want het draait tussen mijn vingers door en God weet hoeveel water er op deze aarde is. Dat gaan wij nooit kunnen zien. Of van de hemel met een spannende maat genomen, heb je meetlintje al uit de schuur gepakt, uit je timmerkist en gemeten hoe groot het heelal is. God weet het. Want hij heeft het zelf gemaakt. En daarom weet God het. Maar God is zo wijs dat hij ook inzicht heeft in hoeveel nullen dat getal ook heeft, hoe groot dat dan is. En wij zeggen op een gegeven moment, als zoveel nullen zijn, dan zeg je stop maar. Of gaan we tot de macht zoveel maken om het enigszins te snappen. Maar God heeft het allemaal niet nodig. God weet dat. Voor de vrouwen heb je met de stof van de aarde, of met een maatbeker, de stof van de aarde gevat opgemeten. Je maatkannetje veel afstrijken, je maatkannetje. God weet hoeveel stof er op deze aarde is. En soms kom je op plekken, als het een warm land is, dan kun je verbazen over hoeveel stof je op plaatsen kan aantreffen. En God weet dat. Of met je een weegschaaltje, het gewicht van een berg bepaalt. En van de heuvels. God heeft daar inzicht in. En dat laat zien dat God heel wijs is. En dat God inzicht heeft die wij niet hebben. Het laat iets zien van de wijsheid van God. En tegelijk laat het iets zien van mijn beperktheid. Want als ik die vraag eerlijk ga beantwoorden. Dan zeg ik, ja, God. En ik dus niet. En dat laat gelijk een verschil zien in grootheid. In wie God is en wie ik ben. En ik vind dat bemoedigend. En soms vinden we dat moeilijk, ik ga er straks nog over zeggen, maar het is goed voor ons om dit te zien. En in vers 13 gaat het verder, wie heeft de geest van de Heer gepeild en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Heb je God doorgrond? Ben jij de raadsman, de raadsvrouw van God geweest? Een raadsman is iemand die je om raad vraagt, die je advies geeft. God heeft dat niet nodig. En dat is mooi. Dit is geweldig. God heeft geen raadgevers nodig om de dingen te snappen. God hoeft niet onderwezen te worden. Een broeder hoorde ik hierover zeggen. Hij zei, heel vaak proberen wij de Heere God te informeren over tal van zaken. Hij zegt, en u moet voor uzelf eens nadenken als u het informatiegehalte uit uw gebed haalt, wat daarvan overblijft. En niet dat we God niet zouden mogen informeren. Maar soms bidden we, kunnen we bidden op een manier alsof we God van alles moeten informeren, omdat het anders niet snapt. Soms heb je geen woorden of weet je niet hoe je een situatie onder woorden moet brengen, dan kun je gewoon zeggen, Heer, u weet het. Ik hoef het u niet te vertellen. En ik hoef u de raad niet te geven, want dat weet u al. We hoeven God niet te onderwijzen. En tegelijk mogen we alles bij hem brengen. Ons hele hart voor hem uitstorten. Want God heeft onze informatie ook niet altijd nodig. Want wij hoeven God in feite niet te informeren, zodat hij het kan weten, want hij weet het al. En tegelijk mogen we alles bij hem brengen. Laat mij iets zien van de genade van God. Hij weet het al, het mag gewoon bij hem brengen. Soms dan komt je kind iets vertellen en dan denk je, ja, dat weet ik al, dus waarom vertel je dat nu? Ik heb andere dingen te doen. God vindt dat niet erg, als ze het hem vertellen. Met wie heeft hij overleg gehad, beraadslaagd dat hij een inzicht zou geven en het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? God hoeft niet te overleggen met ons om inzicht te krijgen, want God weet het al, omdat God zelf het volmaakte inzicht en de volmaakte wijsheid is. Dit is zo belangrijk en bemoedigend voor ons om te weten en vast te houden. En het klinkt je misschien niet zo bemoedigend in het oor vanmorgen, dat je zegt van, nou ja, oké, maar waarom ga ik dan bidden en als God het dan toch al weet en wie ben ik dan nou nog? Dit gedeelte laat God zien wie God is en tegelijk zet het mij op een plek. Het laat het verschil God en mens denk ik heel krachtig zien. En het lijkt misschien negatief omdat het je niet opbouwt. En we kunnen dit moeilijk vinden omdat we in feite hier niet als wijs gekwalificeerd worden. Daarom kunnen we dit moeilijk vinden. Maar dit bouwt ons op. Want als ik ga zien dat zijn wijsheid niet te doorgronden is, en veel groter is dan die van mij, kan ik hem blindelings vertrouwen. Als ik het niet snap, snapt hij het wel. Hé, wie de Heer verwachtte, hij is slimmer dan dat ik ben. Oké, ik snap het niet, hij is wijzer dan dat ik ben, en daarom kan ik hem vertrouwen en verwachten. Het tweede, God is onvergelijkbaar groot. De grootheid van God wordt zichtbaar in de natuur. En dat is natuurlijk een beetje wat ik in het vliegtuig toen beleefde. God laat in de natuur zijn grootheid zien. Heel veel dingen in de natuur die nemen we voor waar aan. Daar zijn we aan gewend geraakt. Het feit dat het in de winter regent en in de zomer minder. En dat daardoor alles blijft voortgaan. Er zijn landen waar het bijna een jaar niet regent en dan regent het 2 weken in een jaar. En die 2 weken regent het en na een week ziet alles er groen uit alsof het elke dag regent. Verbaas je over. En dat is de grootheid van God die we daar zien in de natuur. En door dit gedeelte, die versen die we hier zien, 15 tot 25, gaat God zijn grootheid laten zien vanuit de natuur. En God gaat zeggen in vers 15, hij zegt, zie de volken worden beschouwd als een druppel aan de emmer. Voor de man onder ons, als we de auto gewassen hebben, en de emmer gaat terug in de kast, ik maak die niet tot de laatste druppel droog. Zeker de binnenkant niet. Ik vind die druppel niet zo belangrijk, het stelt niet zoveel voor, verdampt misschien een keer of zo, ik maak hem daar niet druk om. De druppel stelt niet zoveel voor. En de volken worden beschouwd als een druppel aan de emmer. Die druppel aan de emmer stelt niet zoveel voor. En jij en ik zijn voor God geen druppels aan emmers, maar vergeleken met hem zijn als die druppel aan die emmer, die niet tot zo'n heuvel staat. Niet zo heel bijzonder. Niet zo heel glorieus. Ik denk niet dat elke vrouw hier, voordat ze haar weegschaaltje gebruikt, dat netjes afstof en stofvrij maakt. We blazen een keer. En als er ergens een stofje blijft zitten, dan maken we daar ons niet druk op. Die druppel heeft niet zoveel invloed op die emmer. En dat ene stofje wat nog op die weegschaal ligt, heeft niet zoveel invloed op de weegschaal. En daarom vind ik als man die laatste druppel in die emmer niet zo belangrijk, want er gaat niet zoveel mee gebeuren. Met die emmer. En daarom vindt de gemiddelde vrouw dat laatste stofje niet zo'n groot probleem, omdat het niet gewoon invloed is op hoe gemiddeld ze afweegt. Dat stofje brengt de weegschaal niet uit balans. Want die weegschaal en die emmer zijn zoveel groter en krachtiger en sterker dan dat druppeltje of dat stofje. De grootheid van God wordt zichtbaar in het feit dat hij eilanden opheft als fijn stof. Soms zie je eilanden, ik had natuurlijk een mat, het vliegtuig omhoog en je kijkt naar buiten en je ziet op een gegeven moment dat eiland. En het lijkt heel groot met een rotskust, maar God heft ze op als fijn stof. Een emmertje met stof, dat til ik op en dat stelt niks voor om mee te nemen. Zo groot is God. En het gebeurt niet door vergelijken. En ik vind dat mooi, want juist door die vergelijken gaan we zien het verschil. En komt de grootheid van God duidelijk naar voren. Vers 17. De volken zijn als niet voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niet en als leegheid. Vergeleken met God stellen wij niks voor. En toch zijn we kostbaar in zijn ogen. Juist door die twee verschillen in de contrast te plaatsen en het als het ware uit te vergroten, wordt duidelijk wie God is, wordt duidelijk wie ik ben. En daar wordt de glorie van God zichtbaar. Want we worden beschouwd. Vergeleken met God zijn we minder dan niks, een leegheid. Hoe meer we gaan zien van de glorie van God, hoe meer we denken, dan stel ik er niet zoveel bij voor. En toch zijn we kostbaar. En dat moet je vasthouden. Dat de grote, de verhevene, de almachtige God, die met niemand te vergelijken is, ons kostbaar vindt. Vergeleken met God zijn niets. Het is belangrijk oog te hebben voor dat woordje als, want je kunt hierdoor het gevoel krijgen, ik ben waardeloos, ik doe er niet toe, ik stel niet zoveel voor. Een stukje verder gaan we een keer over springhanen. Nou ja, bijvoorbeeld naar een springhaan. Springhaan als je zet je voet erop en je hoort eigenlijk niet eens zijn vleugels kraken. Je kunt het gevoel krijgen dat je niets bent, maar dat is niet zo. In de ogen van God zijn we kostbaar. Maar in dit gedeelte laat God zijn grootheid, zijn macht en zijn glorie zien. En daarmee vergeleken, dus stellen jij en ik niet zo heel veel voor. En dat is maar goed ook. Dat gaan we straks zien aan het einde. Dit is confronterend. Ik besef dat dit ergens ons confronteert met onszelf. En dat het iets met ons ego kan doen en met ons gevoel van eigenwaarde. Maar het is ontzettend heilzaam. Want vergeleken met God kunnen we niks en zijn we tot niks in staat. Want wij denken heel veel te kunnen bewerken. Maar uiteindelijk is alles wat ik doe, dat doe ik dankzij God. En het is God die zo groot is en mij daarom daartoe in staat kan stellen. En dat is heel bemoedigend. Want als ik dit zie, dan kan ik me verwachten. Dan wordt het verwachten van God anders. Want ik weet wie ik verwacht. Als ik het van mezelf verwacht, dan zit ik te struggelen. Maar als ik God verwacht, dan is hoop wordt anders. Als we meer zicht krijgen op wie God is. En in te veel prediking kan het gaan over het feit dat de mens goed is. En ik denk dat dit gedeelte ergens finaal afrekent met de gedachte, met ons ego, dat we groot zijn en tot veel in staat zijn. Want dat wordt hier eigenlijk, plat gezegd, aan stukken geslagen. Maar het is heel heilzaam. Want het maakt dat je meer van God kan verwachten. Want Jezus zei, niemand is goed, behalve God. De mensen die Jezus goed noemde, daar zei Jezus zelfs tegen, niemand is goed, behalve God. En wij vinden het fijn als mensen ons goed noemen. Als christenen zouden we er goed over na moeten denken en zeggen, nee. Er is wel één goed, dat is God. Mijn broeder zei bij ons, een tijd terug in de preek, hij zei, echte nederigheid is inzien, dat alles wat je bent en gedaan hebt, dankzij God was en dat het uit God was. Echte nederigheid, ik herhaal hem, is inzien dat alles wat je bent en gedaan hebt, dankzij God was en dat het uit God was. En ik denk dat we meer zien van de grootheid van God en de wijsheid van God, dat we dit kunnen beamen. Omdat het mij nederig maakt ten opzichte van God. En dat Gods kracht en Gods heerlijkheid en Gods macht en Gods mogelijkheid dan weer laat zien. Het is belangrijk. Want uiteindelijk zegt Jesaja, of zegt God zelf, nou, ik denk dat Jesaja hier zegt, in vers 18, met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Met wie vergelijk je God? Met wie vergelijk je hem? Aan wie is die in jouw optiek gelijk? Vers 19 gaat over een vakman die een beeldje giet en een edelsmid die daar goud overheen trekt. En dat zilveren kettingen voor maakt. En als iemand arm is, dan kiest hij een stuk hout. En dan wordt een beeld uitgemaakt dat hij wankelt. Het gaat hier natuurlijk gewoon puur over afgoderij, maar iets anders gelijkstellen aan God om dat te aanbidden en dat te verheerlijken. En als we gaan nadenken over, ja, heel vaak zeggen, ja, ik vergelijk God met God. Want maar in de praktijk, als we iets anders op hetzelfde niveau zetten als God, zeggen we eigenlijk van, nou, hier vergelijk ik God mee. Want dit is het waard om aanbidding te krijgen. En om verdiend te worden. En mijn vraag is, wat zijn de afgoden in je leven die je op een gelijk niveau met God zet en daarmee met God vergelijkt? En zegt van, nou, dit komt wel in de buurt. Of dit is het. Als we afgoderij zeggen, of iets anders verheerlijken, dan zeggen we eigenlijk niet eens, want dit komt er in de buurt, maar dit is het. En soms weten we ergens in ons verstand dat het niet helemaal is, maar we denken toch, maar, dit is het. En Jesaja zegt hier, met wie zouden we God willen vergelijken? Als we moeite hebben met afgoden in ons leven, en ik denk dat we dat allemaal hebben, van tijd tot tijd, dan moeten we denk ik nadenken over wie God is. Omdat als we gaan nadenken over wie God is, we tot een heel ander inzicht komen. En zeggen, hé, maar dit houten beeld, wat in mijn levensfase niet zal verrotten, maar na 100 jaar wel, dat is geen aanbidding waard. Dat is vergelijkbaar met een hoopje stof uit de aarde, want daar is het stof uit voortgekomen. En het is belangrijk om dat te zien. God is niet te vergelijken. Wij werden vergeleken met druppels, met stof, met leegheid. Maar God was niet te vergelijken. God is de enige. God is als het ware uniek in zijn soort. En ik bedoel dat niet plat, maar het is wel zoals ik het zeg. Voor God is er maar één. En afgoden zijn er legio te vinden. En we kunnen allerlei dingen maken tot een afgod. Of vroeg of laat stelt het allemaal teleur. En misschien ben je wel teleurgesteld door het beeld wat God hier als het ware van jou en mij neerzet. Maar als je dat plaatst in het licht van de grootheid van God, dan gaat die teleurstelling misschien snel voorbij. Omdat je de grootheid van God ziet en omarmt. En zegt, oké, als dit God is, dan kan ik hem vertrouwen. De glorie van God was zichtbaar in de natuur. Vers 21. Weet u het niet? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Ik vond het heel indrukwekkend toen ik in dat vliegtuig zat en je kijkt er naar beneden en je denkt van hey, eigenlijk is het allemaal heel kwetsbaar. Ook de aarde. Ook de eilanden, want God heft ze op als fijn stof als het moet. En als je de grootheid van God wil ontdekken, moet je buiten zijn. Hoort u het niet? Zegt Jezaja. In het woord spreekt God en ontdek je zijn grootheid. In de natuur, waar God zei, laat ons mensen maken, God zei dat. Laat ons bomen en vissen maken. In het horen van dat woord, in dat wat God met het woord heeft voortgebracht, zie zijn grootheid. En dan hoeven we niet voor ver weg, maar die kunnen we dichtbij al zien. Boven het rond van de aarde heeft God zijn troon. Vers 22. En vergeleken met God zijn we daarbij als springhanen. Klinkt misschien een beetje negatief, maar alleen nog naar logica is dat zo. Toen ik ergens in zo'n vliegtuig zit en dat, nou, je gaat de startbaan op en op een gegeven moment geeft die gas en dan gaat die. En hoe hoger je komt, ik vind vooral Amsterdam vind ik dat mooi, want ja, het is natuurlijk allemaal stad en dingen wat je ziet. En zo op het land is dat mooi. Op een gegeven moment denk je, ja, het zijn ook net allemaal duplo poppetjes. Dat is op een gegeven moment wat je denkt. De eerste dacht ik dat echt in de vliegtuig laat. En dacht ik, joh, dit is gewoon duplo poppen uit de lucht. Kun je nagaan dat God die nog een aantal niveaus hoger in de lucht zit. Denk dat zijn springhanen beneden. Als je dat vergelijkt. En kijkt naar de aarde. Kun je soms jezelf heel druk maken over dingen en ja, hoe moet God naar de hemel naar kijken? Waar we vergeleken zijn met God die vanuit de hemel kijkt, zijn als springhanen en ons druk maken en rondrennen over onze planeet. Ik geloof niet dat God erom lacht, want uiteindelijk doet het hem verdriet, maar als we er goed naar kijken, is het eigenlijk, als we tegen elkaar zeggen, ja, ben ik mee bezig. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. God kijkt vanuit de hemel en heeft zijn troon boven de aarde. In Job 37, dan wordt Job ter verantwoording geroepen en daar zegt een van Job's vrienden, heb je samen met hem de hemel uitgespannen die vast is als een gegoten spiegel. Oef. Heb je samen met hem? Nee. Jij, u en ik hebben niet samen met God de hemel uitgespannen. De hemel die vast is als een grote spiegel die nooit van zijn plaats gaat. Wij weten niet waar God troont. Want dat weten we simpelweg niet omdat als we er zouden komen, het niet zouden overleven. Buiten de reden is soms sowieso niet, maar ons lichaam handelt dat niet. En in vers 23, de vorsten van de aarde worden gemaakt tot niets en de rechters van de aarde worden gemaakt tot leegheid. Ze zijn niet geplant, niet gezaaid, de afgehouden stronk wordt niet in de aarde. Als God op hen blaast, zullen ze verdorren. Vorsten van deze aarde, waar we als mensen enorm tegenop kunnen kijken, worden door God beschouwd als niet zo heel veel. Ze kunnen eer, macht, geld, status en roem hebben en mensen daar enorm tegen opkijken, terwijl het bij minder dan een dam is het voorbij. Bij minder dan een zucht wind vanuit God is het voorbij. En ze zijn, zegt Salomo, als machtige wapenbeker in Gods hand. Mensen waar we tegen op kunnen kijken en denken van wauw, die heeft het ver gemaakt in zijn leven, vergeleken met God. Het is voorbij. Zelfs vorsten, zelfs mensen tegen wie we op kunnen kijken, mensen die het heel ver gebracht hebben, die uiteindelijk ook gewoon maar een bepaalde economische wind meegehad hebben. Waarvan zegt God, ze zijn als minder dan niets vergeleken bij mij. Vers 25, met wie willen wij vergelijken? Van wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Dat wordt hier voor de tweede keer gezegd. Eerst zegt Jesaja in vers 18, met wie wil u mij vergelijken? En hier gaat God zelf het zeggen. Hij zegt hier zelf, met wie wil u mij dan vergelijken? Dus God vraagt hem nog aan je. Met wie vergelijk je mij? Voor mij het antwoord niet te geven. Maar zowel Gods vraag aan je, met wie vergelijk je mij? Op welke waarde schat je mij? Of vergelijk dat met waardeschap te maken en belangrijkheid? En dat vroeg God mij, denk ik, ook in het vliegtuig. Want wie wil je mij nou vergelijken? En dat hebben we nodig om daarover na te denken. Want dan zien we in Job 36, waar daar zegt Job, zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. En het getal van zijn jaren is niet te doorgronden. Want hij trekt de waterdruppels omhoog die naar zijn dam regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen. En zij druipen overvloedig op de mensen neer. Kan iemand ook begrijpen hoe de wolken zich uitbreiden en het dreunen uit zijn hut? Zie, hij spreidt zijn licht erover uit en hij bedekt de diepte van de zee. En dat is God. En heel veel dingen in de natuur kun je toeschrijven aan natuurlijke processen, aan moeder natuur of allerlei mooie termen die mensen daarvoor bedenken. Maar uiteindelijk gaat het over de grootheid van God. Want we kunnen misschien nu verklaren waar dit of dat door komt. Maar wie ze uiteindelijk aanstuurt. En er is niemand die nog heeft kunnen uitleggen waar de wind vandaan komt. We kunnen wel zeggen, ja, er komt wind en dan gebeurt dit. Maar waar het vandaan komt, weet niemand. En een fruitboer kan met een hagelkanon iets met de wolk doen. Maar als de wind komt, is die ook klaar. En als God het laat dreunen vanuit de hemel. En het licht laat flitsen. Dan staan we allemaal zo. En dan hopen alle mensen dat ze niet geraakt worden. Omdat als ze geraakt worden, het voorbij is. En er is niemand die het kan tegenhouden. Omdat God erop voort kan. Hij bedekt de diepte van de zee. De plaatsen in de zee die onbereikbaar zijn en nog nooit door mensen gezien zijn, zijn door God bedekt en die zijn daar voor de glorie van God. Ik las een artikel of in een boek van John Piper. Hij schreef iets. Hij zegt, vroeger kregen wij een wetenschappelijk blad thuis. En hij zegt, ik was altijd als de eerste bij de brievenbus om dat in mijn handen te hebben. Dus dat konden we als eerst lezen. Hij zegt, en dat blad was niet zo gericht op de verheerlijking van God. Maar hij zegt, zij deden elke keer weer ontdekkingen die mij meer lieten zien van de grootheid van God in de natuur. En dat ik daardoor meer kon zien van God. Hij zegt, en ik las een verhaaltje wat ze ontdekt hadden over een Europese waterspin. Die leeft op de diepte van meren en zeeën met het blote oog. Niet te zien. Die komt omhoog. Die pakt een bel zuurstof. Neemt het onder zich mee naar beneden. En bouwt daar een web. En kan daarin leven. Nou, dat is een heel technisch verhaal van dat soort wetenschappers natuurlijk. Hij zegt, maar liet mij iets zien. Van een spin die 6000 jaar lang niet door mensen was gezien. Maar wel door haar schepper. En die daar 6000 jaar lang al leeft voor de glorie van God. Die waterspin. En hoeveel meer is er waar we geen flauw benul van hebben. Van wat er is op diepte van de zee. Waar we als mens simpelweg niet kunnen komen. Dat is God. Dat is God. En als ik dat zie, zeg, als God zo groot is. Dan begrijp ik hem niet. Maar dan kan ik hem wel vertrouwen. En die toespraak die gaat verder in Job 37, en ik lees alweer een paar dingetjes, en daar staat, ja, hierover beeft mijn hart, en springt het op van zijn plaats. Luister aandachtig naar het daveren van zijn stem, naar het geluid dat uit zijn mond komt. Hij laat het los onder de hemel. En zijn licht tot over de einde van de aarde. Hoor dit aan, Job. Blijf staan en let op de wonderen van God. Weet je hoe God zijn rang schikt? En hoe hij het licht van zijn wolken laat schijnen? Weet je hoe de wolken zweven? En ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Ik vind deze heel interessant. Weet je hoe je kleren warm worden als hij de aarde stil maakt vanuit het zuiden? Wij hebben de slaapkamer dus nieuw huis boven, dus het is daar niet meer verwarmd. Want we stoken daar niet veel, want we hebben een houtkachel, dus boven is het iets minder warm als beneden. En toch verbaast het mij dat als ik in mijn bed leg, natuurlijk zit daar een dekentje wat warm houdt, maar uiteindelijk, mijn lichaam stopt niet. Mijn lichaam wint het. Hoe blijven je kleren warm? Van school. Die het leven geeft. Heb je over die dingen wel eens nagedacht? En ik bedoel niet dat je daar even dat even door je zegt, oh ja, mooi, ga je verder. Maar gewoon eens een tijdje over nadenkt. Want daar zie je de grootheid van God. Toen wij voor jou op vakantie waren en ik stond op mijn knieën in de zee, kon ik niet verder vanwege de stroming. Ik heb me daarover verbaasd. Want je kunt het als mens gewoon niet tegenhouden. En je weet niet waar het vandaan komt. Tot je knieën, terwijl je anders soms tot hierin kan en er gebeurt niks. Gods grootheid wordt zichtbaar in de natuur. En die waarheden die daarover geschreven staan, in dit gedeelte van Job, Job 36, 37, 38, dan moet je rustig een keer voor jezelf lezen. Want het laat je meer zien van wie God is. En dat moet je doen. Want het brengt God meer op de plaats die hij toekomt, maar het brengt ook jouzelf meer op de plaats. En het is zo heilzaam voor je vertrouwen op God. Het lijkt in eerste instantie niet, omdat het dwars door jezelf gaat en het afrekent met je eigen gerechtigheid. Maar het laat zien wie God is en dat hebben we nodig. Ik lees nog een paar versen uit Job 38. Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien? Die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog. Kent u de verordeningen van de hemel of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Kunt u uw stem van de wolken verheffen zodat een overvloed van water u overdekt? Kunt u bliksemflitsen sturen zodat zij gaan en tegen u zeggen, zie, hier zijn wij. Ik vind het mooi dat God door vragen te stellen, je laat zien wie hij is. En op al die vragen moet ik nee antwoorden. Ik zeg, nee, dat kan ik niet. Dat is God, maar ik wel. Ik hoop dat dit je bemoedigt. In Psalm 33 vers 9 staat, hij spreekt en het is er. Een gebied in de Staten. En dat laat iets zien van de grootheid van God. En Jesaja die wordt geconfronteerd met het feit dat God niet te doorgronden is. En het volk Israël. Want de noodzaak van nederigheid in opzichte van God wordt nog relevanter als je gaat kijken naar het feit dat God niet te doorgronden is. God is eigenlijk niet te begrijpen. En God niet te peilen. En God is eigenlijk niet in... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo te vangen in een bepaalde gedachtegang. En toch daalt het neer en legt hij uit wie hij is. Want vaak begrijpen wij de Heere God niet. En zeggen we, Heer, hoe kan dit nou gebeuren? En waarom zou ik dat nou toestaan? En dan herken je wel als dat je denkt, ja, ik begrijp veel. Maar dat snap ik nou echt niet. Het niet te bevatten van Gods grootheid zie je in vers 26 terug. Sla uw ogen omhoog, of op naar omhoog, en zie wie deze dingen geschapen heeft. God roept zijn hele sterrenleven bij naam. De sterren, voor zover wij ze kunnen zien, die zijn zichtbaar. Maar er zijn er nog veel meer die wij niet zien en die God allemaal bij naam kent. En als God al die onzichtbare sterren bij naam kent, denk je dat hij jou niet bij naam kent? Als God al die Europese waterspinnetjes jarenlang gezien heeft en ze stuk voor stuk kent. En waarvan mensen denken, wat voegt dat nou toe aan de natuur? Het voegt iets toe aan de glorie van God. Maar als God die allemaal kent en ziet, hoeveel te meer zou God jou zien? Dat gaan we zien. Vers 28. Weet u het niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God, de Heer, het schepper van de einde der aarde, niet moe en niet afgemat. En er is geen doorgronding van zijn inzicht. Wij kunnen God niet, zijn inzichten kunnen wij niet het einde zien. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat moeten we ook niet willen. Dat hoeft ook niet. En vooral ook niet kunnen overzien. En daarom begrijpen we God vaak niet. Omdat God het hele kent, de toekomst ziet. Dat zingen we altijd in een lied. Dat zingen we in zo'n lied. En daarom kunnen wij God vaak niet begrijpen. En ik kan hem niet begrijpen, maar wel vertrouwen. En vertrouwen heeft vaak voor ons te maken met begrijpen. Ik denk, als een begrijper, dan kan ik het vertrouwen. Ja, dat is natuurlijk niet meer moeilijk. En daarom is vertrouwen God soms zo moeilijk. En dan zeg je, hey, begrijp je niet. Dan zeg God, weet dat ook niet. Het is niet nodig. Maar God zegt, maar graag vertrouw je maar. En als je zegt, ja, maar hier, ziet u mij dan wel? Nou, die vraag werd in 6, vers 27 gesteld. Waarom zegt dan Jacob, en spreekt Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Als je kijkt naar de grootheid van God die zichtbaar wordt in de schepping, alle details en zaken die mensen nog nooit gezien hebben. Die mensen niet zien, ziet God ze wel. En jouw weg gaat niet aan God voorbij. Hoe moeilijk, hoe donker, hoe vol vragen onze weg kan zijn, hij gaat niet aan de Heer God voorbij. Want God ziet al die dingen die hij gemaakt heeft, die jij en ik niet zien. En daarom zit hij op jou. Want ik zie het leven van de mensen in China niet. Gaat volkomen aan mij voorbij wat daar gebeurt. En door de media hoor ik een paar dingetjes. Maar voor God niet. En daarom gaat jouw leven en jouw weg niet aan God voorbij. Dat is voor hem niet verborgen. En God ziet al de wegen die je gaat. En hij heeft het grote geheel voor ogen. En dat moeten we vasthouden. Daar moeten we elkaar mee bemoedigen. Dat God het grote geheel van ons leven ziet. Hoe moeilijk die twee bladzijden uit dit boek zijn. Waar op dit moment misschien in zit. Gaat het niet voorbij. En hij ziet het. En in die zwarte bladzijden kunnen we met dichte ogen vertrouwen. Omdat hij het ziet. En omdat hij het weet. Want God wordt niet moe. Wij zijn zo moe. Aan het eind van elke dag ben ik gewoon moe. En dan zeg ik, ben blij dat ik naar mijn bed kan. God geen last van. Ik bedoel het niet plat. Maar God zegt niet over van, nou, dan ben ik in mijn bed. Maar vol overgave. Is hij betrokken bij het leven van jou en mij als zijn schepselen en als zijn geliefde kinderen. Het gaat niet aan hem voorbij. God wordt niet moe. En omdat God nooit moe is, kan hij altijd kracht geven. Kijk, dat stalen beeldje, dan krijg ik een last van metaalmoeheid. En dan gaat het uit elkaar vallen. En dat houten beeldje, dan krijg ik weer last van houtrot en dan gaat het een keer weg. Maar God niet. Daarom kan God kracht geven. En omdat hij niet te begrijpen is, en van zo'n totaal andere, grotere en heerlijke orde is dan wij zijn, kan hij kracht geven. En er zullen momenten in ons leven zijn dat we moe zijn, afgemat zijn, dat we struikelen. En daar kan juist God kracht geven, want hij dat niet heeft. Hij kan altijd ons de kracht geven. En ervaar je dan iets alsof je witness tot ons straks steekt? Nee, dat zeg ik niet. Maar als ik een zicht heb op de grootheid van God, en ik weet wie hij is, en daar midden van weer zien, dan ga ik steeds meer zien dat hij te vertrouwen is. Daarom zegt Jesaja hier natuurlijk, maar wie de Heer verwachtte. En het probleem van mijn beperktheid en mijn kleinheid is dat ik met dat verwachten aan de slag ga. Dat ik dat net niet moet doen. Toen zeggen mensen, ja, ik moet gewoon geloof hebben. Als ik geloof heb, dan is het een hopeloos jezelf voor gek houden verhaal. Maar ik zeg, Heer, wie bent u? Oh ja, nu geloof ik u. En daarom kan ik u vertrouwen. Ik kijk naar de grootheid in de natuur. Ik weet dat u te vertrouwen bent. Ik voel het niet, maar ik geloof het wel. Ook jonge mensen, die worden hier genoemd. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Ik denk dat een van de kenmerken van jong zijn is dat je in de kracht van het leven staat en meer energie hebt dan iemand die 40 jaar ouder is. Maar ook hier staat dat jonge mensen zullen struikelen. En dat kan. Soms kun je jong zijn en moe en afgemat zijn door de dingen van het leven die je hebt meegemaakt. En hoe belangrijk is het dan dat we ons verdiepen in wie God is. Want dat geeft nieuwe kracht, nieuwe moed en nieuwe energie. En het is niet de vraag, dat is denk ik een hele belangrijke, het is niet de vraag of dat moment van moeheid en afgematheid er mag zijn. Want dat komt een keer. Maar de vraag is wat ik dan doe. En wie ik dan, of wat ik dan verwacht. Als ik op die momenten God zelf verwacht in plaats van zijn kracht. Als ik op die momenten God zelf verwacht, in plaats van het opstijgen als arende. Dan wordt mijn zwakheid verwisseld in Gods kracht. En het probleem, in ieder geval ik zie dat bij mezelf, is dat ik soms te druk kan zijn met het uitslaan van mijn vleugels als een arend. En we kunnen daarvan opgebrand raken, omdat dat simpelweg niet lukt. En soms fladderen we voor een dag. En omdat we bezig zijn met het fladderen op zichzelf. En er staat hier niet dat we moeten fladderen. En er staat hier niet dat we onze vleugels moeten uitslaan. Maar dat we God zelf moeten verwachten. Maar wie die Heer verwachten, zij zullen mijn kracht vernieuwen. Als ik bezig ga zijn met het vernieuwen van mijn kracht, dan stap ik eigenlijk bij het tweede station in. Terwijl God zegt, je moet bij het eerste station in de trein instappen. En dat station heeft mij verwachten. Mijzelf. En dan kom je bij station 2. En dan ga je vleugels als vanzelf. Ik kan met je lezen Exodus 19 vers 4 ter afsluiting. Het is misschien mooi om even elkaar op te zoeken. En hier is Mozes op de berg bij de Heere God. Deze zegt hier ook even. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op aardsvleugelen gedragen heb. En u bij mij gebracht heb. Dat is het geheim. God verwacht. God zelf. Dan draagt hij je op adelaarsvleugelen bij hem. En brengt hij je bij hem. Als je het verwachte verwacht, zul je niet vliegen. Maar als we God verwachten, God zelf, ons verdiepen in wie Hij is, en dan, oké, Heer, ik weet dat ik u kan verwachten en dat u alle kracht geeft. Dan zal God mijzelf op adelaarsvleugel bij hem brengen. Ik vind dit vind ik geweldig. De uittocht uit Egypte, hoe ik u op adelaarsvleugel gedragen heb. Er staat ook op een concert van Christian Verhoed en er kwam een stukje film voorbij over de uittocht. En ik zei tegen degene die naast me zat, ik zei dat er bijna 1 miljoen mensen. Hij had me eigenlijk trof, was dat je eigenlijk meer schapen en koeien zag dan mensen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat die mensen dat daar totaal gezien, maar ik dacht altijd alleen de mensen. Maar ze hebben de schapen en de koeien ook nog meegenomen. En zo leidde God op die dag de Israëlieten uit Egypte. 1 dag, 1 miljoen mensen, zo vol, 1000. En God zegt, ik heb u op adelaarsvleugel gedragen. Het was een werk van God. En dat is belangrijk voor ons. Om God te verwachten. Dat was voor mij de grote les, bijna 1 jaar geleden, in het vliegtuig op 10 kilometer hoogte. Oh ja, dit is het geheim. Als ik God verwacht. En me op zijn adelaarsvleugelen laat dragen. Dan zal mijn kracht vernieuwd worden. Broeders en zusters, strek je uit naar het levende God. En laat je vullen met hemzelf. Verdiep je in wie God is. Als we 1 ding nodig hebben, is het dit. Dat we meer zien en meer leren over wie God zelf is. En niet alleen dat hij lief is. En ik bedoel dit niet cynisch. Maar dat hij almachtig is. Dat hij overal tegelijk is. Dat hij de volledige heerschappij heeft. En daarom te vertrouwen is. Dat hij soeverein is. Dat hij vrij is om te doen wat hij wil en wat hij niet wil. Ik vind dat fantastisch. Als ik voor iets bid en gebeurt, zeg ik, oké, u wilt er blijkbaar niet. Dank u wel. Dat is geweldig. En het kost strijd. En het breekt jezelf. Maar het brengt je in een diepere blik van wie God is. En dat is wat we nodig hebben. Amen.